Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. In de jaren 50 kwamen de eerste zwarte voetballers uit Suriname naar Nederland. Ze werden geroemd om hun spel, maar kregen tegelijk te maken met ernstige vormen van racisme. Ze spraken daar vaak niet over. Hoe was dat voor hen? En hoe kijken ze al die jaren later naar de racisme-discussie van nu?
Humphrey Mijnals is de eerste donkere voetballer die in het Nederlands elftal speelde.
Danielle Pinedo is sportredacteur en maakte dit verhaal samen met Enzo van Steenbergen.
In 1960, lang geleden.
Het Nederlands elftal dat in Amsterdam aantrad tegen Bulgarije telde drie nieuwe gezichten. Humphrey Mijnals van Elinkwijk, Henk Groot van Ajax en diens clubgenoot Ben Muller.
Dat was echt een bezienswaardigheid in die tijd. Dat er een donkere voetballer in het Nederlands elftal speelde.
Direct hierna was het afgelopen. Honderden enthousiaste oranje klanten stroomden het veld op om de spelers te huldigen. En onze Surinaamse debutant, die Van der Hart op de speelplaats goed had vervangen, werd op de schouders gehesen.
Hij maakte een geweldige omhaal in die wedstrijd. Wat zeker voor die tijd heel exotisch was. Het werd met Zuid-Amerika geassocieerd, niet met Nederlands voetbal. En daar is hij dus bekend mee geworden.
Mijnals was in 1960 de eerste voetballer in het Nederlands elftal met een Surinaamse achtergrond. En legde zo een klein fundament voor latere generatie voetballers. Zoals Gullit, Kluivert, Virtue van Dijk. En ga zo eigenlijk ook maar door.
En hij wordt door latere zwarte voetballers echt, je zou kunnen zeggen, geadoreerd een beetje.
Een voorbeeld.
Een voorbeeld, ja.
En wordt hij nog steeds op die manier herinnerd als voorbeeld? Als voorbeeld voor een generatie?
Ja, zeker. Maar er is ook een andere kant aan Humphrey Mijnals. In die zin dat ik een paar weken geleden Edgar Davids interviewde. Ging over racisme. En Edgar Davids zei iets wat wel opvallend was. Hij zei, er zijn mensen die veel ergere dingen hebben meegemaakt dan ik als het om racisme gaat. Neem Humphrey Mijnals. Hoe zou het zijn geweest om in die tijd, dus eind jaren 50, begin jaren 60, te voetballen? En David zei, dat vroeg ik me vorig jaar bij zijn dood af. Hoe sterk moet je mentaal zijn geweest als je voortdurend met racisme wordt geconfronteerd?
Dit zei Edgar Davids tegen jou?
Dat zei Edgar Davids. En toen ik een tijdje later een collega sprak, Enzo van Steenbergen, toen zei hij, god, dat vond ik wel een opvallende uitspraak. Hoe zou het inderdaad zijn geweest om toen te voetballen? En om toen te worden geconfronteerd met racisme? Dus Enzo van Steenbergen en ik zijn gaan onderzoeken, hoe was het om in die tijd, eind jaren 50, als donkere man te gaan voetballen op het hoogste niveau in Nederland.
En als we dan terug de tijd in gaan, wie is die eerste generatie zwarte voetballers in Nederland?
Ja, het zijn dus een aantal voetballers die kort na elkaar vanuit Suriname naar Nederland kwamen. Tussen 1956, 58 zeg maar. Dus dat was Humphrey, dat was zijn broer Frank, dat was Michel Kruin. Charlie Marbach en Erwin Sparendam.
En hoe kwamen zij hier te voetballen?
Het is eigenlijk een beetje toeval geweest. Er was een dominee die fan was van de club Elinkwijk. Dat is een Utrechtse volksclub. Die kwam een tijdje te werken in Suriname. Ging daar ook eens langs de voetbalvelden kijken. En vond het zeer opvallend hoe acrobatisch die voetballers daar waren. Hoe atletisch. En hij schreef een briefje naar zijn favoriete club in Utrecht. En hij zei, nou, wat ik hier heb gezien, daarvan moeten jullie er echt een paar halen naar Nederland.
Ze zijn gescout door een dominee. En dat is vervolgens ook gebeurd. Ze zijn naar Nederland gekomen.
Nou, het begon dus met Humphrey. Hè. Die vond de dominee zelf de beste. Dus die kwam als eerste in 1956. En daar heeft hij ook over verteld in een interview uit 1980 met Jan Mulder.
Het was koud, dus ik kwam hier de koude tegemoet, ja. November, 16 november. Het werd koud, dus ik ben hier met de boot gekomen. Nou, dus mijn eerste wedstrijd hier bij Elinkwijk. Dus toen moest ik gaan meemaken nog, ja.
Het was eind van het jaar, hij had een ijsmuts op.
Alles deed zeer, hè. Je handen waren helemaal verkrompen van de kou. Ik had geen tenen meer.
Hij viel ook 15 minuten, geloof ik, voor het eind van de wedstrijd uit.
Dus na de rust weer op veld in. Had ik mijn ijsmuts, handschoenen had ik aan.
Terwijl hij daar op die brancard lag, hoorde hij iemand vanuit het publiek zeggen...
Plak een zegen van 15 cent op zijn kont en stuur op de rug. Het was mijn debuut, maar... Ga je nagaan. Nou ja, ik heb...
Dat hoorde dus vanaf het begin bij zijn voetbalcarrière hier in Nederland, dit soort opmerkingen.
Dit soort opmerkingen kreeg hij wel vaker, vertelde zijn echtgenoten.
Dat hij in een bus zat en dat een vrouw aan hem vroeg van... heb je dan ook zwart bloed? Dat hij dus alleen maar antwoordde van, heb jij dan wit bloed?
Ja.
Dus, kijk, ik weet dat hij dat wel eens verteld heeft. En ook dat hij ook een keer een jongetje aan zijn oren gedraaid heeft. Die zei van, hey, Zwarte Piet zit daar.
Ja.
Maar verder, nee. Hij liet het inderdaad al van zich, makkelijk van zich afglijden.
Ja.
Hij deed er zelfs een klein beetje lacherig over. Zo van, oh ja, die en die voetballer zei dat en dat. Ja, het was niet fijn, maar ja, ach, het hoorde erbij.
Maar nam u het woord discriminatie eigenlijk wel in de mond in de jaren 50, 60?
Nee, dat kende ik niet.
Nee, dat woord bestond bijna niet, zeg maar, voor u.
Nee, het bestond bij ons niet. Ik weet nog
maar als iemand zegt, ga terug naar je land in de wedstrijd, vindt u dat dan erg of niet?
Nee hoor, nee, want het ging bij mij hier en daar uit.
Hij sprak er wel over in interviews.
Niet heel uitgebreid, maar hij heeft een aantal keren wel eigenlijk steeds dezelfde incidenten naar voren gebracht. Bijvoorbeeld dat Abel Lenstra, een bekende voetballer, tegen hem zei, vieze vuile zwarte, ga terug naar je land.
Abel heeft het ook gezegd tegen mij, Abel Lenstra. We speelden thuis, enige week tegen Enschede was dat, ja. Hij heeft het ook gezegd tegen mij. Ik zeg, rot boer, klaar. Ja, het is afgelopen.
Ja.
Maar het is niet iets waar hij graag over sprak, zo lijkt het. Dus als die vraag kwam, dan had hij zoiets, oh nee, gaan we weer. Laat mij maar over die mooie omhaal praten. Over dat op de schouders hijzen. Zijn echtgenote vertelde ook, hij vertelde iedereen bij de eerste handshake al van... ik ben profvoetballer geweest, ik heb voor Oranje gespeeld. Dus dat was echt zijn identiteit. En donkere man zijn en met racisme gemaakt hebben... Dat was niet iets waar hij graag over sprak.
U was, en dat kan ik me nog heel goed herinneren... ineens in het Nederlands elftal. En dat was een sensatie...
Sensatie.
Ja, een sensatie.
Ik heb het verdiend.
Ja, tuurlijk, maar het was wel een sensatie.
Ja.
Ja? Tussen al die witte jongens kwam daar ineens Humphrey Meynals in die achterhoede spelen. Swingend, goed, fantastisch. Ja.
Humphrey Meynals was, denk ik, heb hem natuurlijk nooit ontmoet, maar iemand die ook echt, zij zijn weduwe, wel een paar keer heel trots was. Trots in meerdere opzichten. Dus trots op wat hij had bereikt, maar soms ook trots om iets toe te geven.
Zoals?
Misschien zou je kunnen zeggen dat hij te trots was om toe te geven dat hij ook heel veel pijnlijke dingen heeft meegemaakt. Als vedette uit Suriname die als eerste donkere speler in het Nederlands elftal kwam te spelen.
En hoe gold dat voor de andere voetballers die met hem naar Nederland kwamen vanuit Suriname? Voor zijn broer bijvoorbeeld, hoe ervoer hij dit?
Ja, zijn broer heeft dat heel anders beleefd. Er zijn dus nog twee voetballers van die eerste lichting, zeg maar, die nog leven. En broer Frank Meynals, ja, die zei het was echt een zware tijd. Het is niet te vergelijken met nu. Nu we het over racisme hebben, in die tijd ging het echt hard aan toe.
Wat wij toen vroeger hebben meegemaakt was natuurlijk van veel ergere aard. Maar goed, het werd aan de grote klok gehangen.
Hij beschrijft bijvoorbeeld dat hij een keer een wedstrijd speelde bij MVV in het zuiden van het land. En dat de coach, zijn coach, waarschuwde de ploeg.
Hij zegt van, jongens, denk erom vooral jullie donkere jongens zullen uitgescholden worden en minder leuk behandeld worden, bejegend worden. Maar je moet je niks van aantrekken. Dat was een waarschuwing al, dat wij niet ingaan op die stoppiteiten van die blanke jongens.
Hij zegt, ik werd voortdurend uitgedaagd door één verdediger, André Maas. Maar ik ging daar niet op in. En op een gegeven moment vond hij dat zo vervelend, zegt Frank Meinos, dat hij riep:
aap, ga terug in je boom. Weet je wel, en vieze vuile neger. Dat soort toestanden meer. Op een gegeven moment werd ik het zat. Ik zeg, jongen, je moet gewoon voetballen, jongen. Gewoon voetballen, verder niks.
En hij zegt, nou, zelfs dat liet ik nog over mijn kant gaan. Ik liet me niet uitdagen, maar op een gegeven moment, toen wilde ik positie innemen voor het doel.
Op een gegeven moment keerde ik me om positie te kiezen. Ja hoor. Toen ving ik meneertje me op, sloeg met mijn gezicht en mijn maag. Ik zeg, wat kregen we nou hier?
Toen sloegen alle stoppen door. Dus was eigenlijk een optelsom. En toen heeft Frank Meinals teruggeslagen. En liep het een beetje uit de hand daar op het veld. Niet lang daarna stormden de supporters van MVV, die toen nog dicht op het veld zaten, die stormden het veld op en gingen achter die voetballers van Elinkwijk aan. En Frank Meinals vertelde, ik voelde mij echt bedreigd. En
ik was alleen maar weerloos op het veld. Dus ik werd stoven op me af. En eentje kreeg kans. En de politie kwam ook het veld op om mij te beschermen. En ons te beschermen. Godzijdank dat de agenten daar waren. Anders hadden we doodgeschopt.
En waar komt dan het verschil vandaan? Dat zijn broer Humphrey eigenlijk overal zegt, ach, weet je, die dingen gebeuren. Maar dat raakt me niet, maakt me niet uit. En hij nu toch wel zegt, en ook geëmotioneerd, dit is wel heel erg dat dit gebeurt.
Ja, ik denk dat voor Humphrey Meinals anders was dan voor de andere twee. Hè? Dus Humphrey Meinals werd letterlijk op handen gedragen. Hè? Hij krijgt veel aandacht, vertelt ook zijn vrouw.
Ik denk dat hij er makkelijker in gestaan heeft. En ook omdat hij toch ten opzichte van een Kruin en een Sparendam en ook van een Frank toch bekender was. Ja. Hij zal daar zelf niet zozeer op aangesproken zijn en op die manier bejegend zijn.
De anderen stonden een beetje in zijn schaduw. En ze vertelde, wat wij meemaakten aan racisme was niet alleen op het voetbalveld. Het was niet alleen vervelende dingen horen van tegenspelers of van de tribune. Maar het was ook gewoon het dagelijkse leven. En Michel Kruin, die bij de PTT werkte, die vertelde, ik was opzichter bij de PTT. Ik had in Suriname al bij de Surinaamse PTT gewerkt, zeg maar. Dus ik kon gelijk hogerop.
En dan loop je en dan ga je en dan belt je aan. En dan staan die mensen gewoon voor je neus. En dan kijken ze over je heen.
En dan ging ik langs de huizen met een blanke collega. Ik voorop, hij achter mij aan.
Naar die man die achter me staat. Dan gaan ze die man aan. Die man vraagt wat er moet gebeuren. Terwijl ik voor hun neus sta.
Mensen deden alsof ik daar niet stond. En hij vond dat heel pijnlijk. Maar hij zei dat hoorde bij de werkelijkheid van toen. Zo was Nederland eigenlijk een beetje ingericht.
En heb jij met bijvoorbeeld Frank Meinals gesproken over de huidige situatie in het voetbal? Het racisme wat daar nu voorkomt, de situatie van donkere spelers nu?
Ja, het is wel heel interessant. Best wel onverwacht vond ik dat. Want ik vroeg, heb je dat incident, de beelden daarvan gezien van Mendes Moreira?
Ja, de scheidsrechter gaat nu naar de zijkant. Want dat heeft alles te maken met de manier waarop hij verbaal bejegend wordt daar door een deel van de aanhang van Den Bosch.
Eind vorig jaar de speler van Excelsior die van het veld liep. Wegens racistische bejegeningen.
De woede is uiterst voorspelbaar bij Mendes Moreira. In zijn ziel wordt gekrenkt natuurlijk door een deel van die mensen die daar zitten. Ja. Hij stopt ermee, Gerrits. En ik vind het een buitengewoon goed signaal dat er nu eens een keer echt iemand optreedt.
Hij zei, ja, dat heb ik gezien. Ik snapte niet waarom hij van het veld liep, zei hij. Hij zei, wij werden in onze tijd, zoals hij eigenlijk al eerder beschreef toen hij naar Maastricht ging, door de trainer gewaarschuwd, nu staat er wat aan te komen. Maak je daar, wapen je daartegen. Het woord wapenen viel vaak. En hij zei, ja, dat van het veld lopen, wat schiet je er eigenlijk mee op?
En Michel Kruijn, hoe kijkt die dan bijvoorbeeld naar zo'n incident?
Ja, die staat daar wat anders in. Hij zegt...
Dat heb ik ook echt op een videoband opgenomen.
Ik heb het opgenomen op de video.
En ik af en toe dan als het over praten, dan zet ik hem weer aan. Dan kijk ik hoe die man het gedaan heeft. En dat vind ik heel goed.
En ik kijk het vaak terug, want het inspireert mij, die actie.
Dacht ik ook van, ja. Die tijd hadden wij het moeten doen.
Had ik mij maar meer uitgesproken. Hij zei alleen, ja, het kon niet in die tijd. Ik zou kapot zijn gemaakt, zei hij. Hij zei, donkere voetballers nu hebben ook meer gezag. Die lijken meer recht te hebben zich uit te spreken. Ze dragen vaak een elftal. Ja, en ik had dat gevoel niet dat ik daar iets over mocht zeggen.
Want jullie zijn aan dit onderzoek begonnen met een vraag van Edgar Davids. Namelijk die zegt, het is nu erg in het voetbal, maar ik kan me niet eens voorstellen hoe erg het geweest moet zijn. En hebben jullie die kunnen beantwoorden? Hoeveel erger was dit decennia geleden?
Ja, het is niet helemaal te beantwoorden. Ik vraag me soms ook af, moet je leed vergelijken? Maar ik denk wel dat het er toen hard aan toe ging, zeker. Ik denk wel dat we ook nu veel meer eraan proberen te doen. Hè? Dus er is nu een aanvalsplan gelanceerd.
Op initiatief van voetbalbond KNVB en de overheid is een commissie opgericht die zich gaat inzetten tegen racisme en discriminatie in het voetbal. De commissie Mijnals is vernoemd naar Humphrey Mijnals, de eerste speler van Surinaamse afkomst die voor het Nederlands elftal speelde.
Dus mensen die racistische uitspraken doen worden feller, zwaarder bestraft, vervolgd. Er worden slimme camera's ingezet. Dus we proberen van alles te doen. Ja, maar de vraag is dat genoeg?
En de voetballers van toen die hij sprak, hoe kijken die naar de voetballers van nu? Hebben die het gevoel dat zij eigenlijk in dezelfde situatie zitten als zijzelf destijds? Of dat er toch iets veranderd is voor hen?
Nou, Michel Kruijn heeft wel het gevoel dat het veel beter is geworden, zei hij. Ja, die was best wel optimistisch over met name dan de aandacht voor het probleem. Want dat is natuurlijk ook een groot verschil. Hè?
Een ongewoon en indrukwekkend begin van de 14e speelronde in de Eredivisie. Het betaalde voetbal staat dit weekend letterlijk stil bij de strijd tegen racisme.
Racisme, dan voetballen we niet. Het motto van deze actie, het statement dat gemaakt wordt en dat nu dus wordt ingezet.
Als er nauwelijks over geschreven wordt, als er weinig aandacht is, als het niet eens als een probleem wordt gezien in jouw tijd. En je ziet nu hoe bijvoorbeeld voetballers opkomen tegen een programma, of er tegenin gaan meer, Veronica Inside. Boycotten, meedoen aan demonstraties op de Dam en in Rotterdam. Ja, dat is natuurlijk een hele andere werkelijkheid. Dus je zou kunnen zeggen, er wordt veel gedaan om racisme tegen te gaan vandaag de dag. Maar aan de andere kant blijft het ook het probleem bestaan. Dus ergens bekruip je ook het gevoel, wat zijn we nou werkelijk opgeschoten in die ruim half eeuw tijd. En ik las een mooi citaat van Erwin Sparendam, was ook een van die eerste donkere voetballers die uit Suriname kwam. Dat was uit de Volkskrant van diezelfde tijd. Hij zei, tegen racisme is geen kruid gewassen. Staken heeft geen zin, want daar geef je rook aan toe. Club straffen heeft even min zin, want die staan ook machteloos. Als iemand iets wil roepen, dan doet hij het toch.
En dit is de jaren 50, niet een redenering die gisteren in de krant stond.
Nee, maar het had wel een redenering kunnen zijn die gisteren in de krant stond. En dat is eigenlijk het opvallende aan dit citaat.
Dankjewel, Danielle.
Geen dank.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.